Ik wil met jullie gaan lezen, Nehemia 9. Nehemia 9, dan lees ik de eerste 21 verzen en dan vanaf vers 30. Nehemia 9, we beginnen bij vers 1. Op de 24e dag van deze maand verzamelden de Israëlieten zich met vasten en in rouwgewaden met aarde op hun hoofd. En het nageslacht van Israël zonderde zich af van alle vreemdelingen. Ze gingen staan en beleden hun zonden en de ongerechtigheden van hun vaderen. Nadat ze op hun plaats waren gaan staan, lazen zij vooruit het wetboek van de Heere hun God gedurende een vierde deel van de dag. En op een ander vierde deel van de dag deden zij belijdenis en bogen zich neer voor de Heere hun God. Jeshua en Bani, Kadmiel, Sebanja, Bunni, Serepja, Bani en Genani gingen op de verhoging van de Levieten staan en riepen met luide stem tot de Heer hun God. De Levieten Jeshua, Kadmiel, Bani, Asap, Nea, Serepja, Hodia, Sebanja en Petaja zeiden: sta op. Loof de Heere, uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En laat men uw heerlijke naam loven, die boven alle lof en prijs verheven is. U bent het, Heere, u alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel, en heel het leger erin. De aarde en al wat erop is. De zeeën en al wat erin is. En u doet dat alles leven. En de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer. U bent de Heere, de God, die Abraham hebt uitgekozen en hem hebt uitgeleid uit Ur van de Galdeeën en u hebt zijn naam veranderd in Abraham. U hebt zijn hart trouw bevonden voor uw aangezicht en u hebt een verbond met hem gesloten om hem het land te geven van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Jebusieten en de Girgazieten, om het te geven aan zijn nageslacht. En u hebt uw woorden gestand gedaan, want u bent rechtvaardig. U hebt de ellende van onze vaderen in Egypte gezien, en u hebt hun geroep bij de Schelfzee gehoord. U hebt tekenen en wonderen gedaan bij de farao, bij al zijn dienaren en bij heel de bevolking van zijn land, want u wist dat zij overmoedig tegen hen handelden. En u hebt voor uzelf een naam gemaakt, zoals die op deze dag is. De zee hebt u voor hen doormidden gespleten. En ze zijn in het midden van de zee over het droge overgestoken. Hun achtervolgers hebt u in de diepte geworpen als een steen in machtige wateren. Met een wolkolom hebt u hen overdag geleid en met een vuurkolom 's nachts om de weg waarop zij zouden gaan voor hen te verlichten. Op de berg Sinaï bent u neergedaald en hebt u vanuit de hemel met hen gesproken. En u hebt hun rechtmatige bepalingen, betrouwbare wetten en goede verordeningen en geboden gegeven. Uw heilige Sabbat hebt u hun doen kennen, en geboden, verordeningen en de wet hebt u voor hen uitgevaardigd door de dienst van Mozes, uw dienaar. Brood uit de hemel hebt u hun gegeven tegen hun honger, en u hebt voor hen water uit een rots doen komen tegen hun dorst. U hebt hun gezegd het land binnen te gaan en in bezit te nemen, waarvoor u uw hand opgeven had om het hun te geven. Maar zij en onze vaderen hebben overmoedig gehandeld. Ze zijn halsstarrig geweest en hebben niet naar uw geboden geluisterd. Zij hebben geweigerd te luisteren en ze hebben niet gedacht aan uw wonderen, die u bij hen had gedaan. Zij zijn halsstarrig geweest en in hun opstandigheid hebben zij een hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij. Maar u bent een God die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goede tierenheid, en u hebt hen niet verlaten. Zelfs toen ze voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt hadden en zeiden: dit is uw God, die u heeft doen optrekken uit Egypte, en grote godslasteringen hadden gepleegd, hebt u hen in uw grote barmhartigheid toch niet verlaten in de woestijn. De wolkolom week overdag niet van hun boven hen om hen te leiden op de weg, en ook de vuurkolom 's nachts niet om voor hen de weg te verlichten waarop zij zouden gaan. Uw goede geest hebt u gegeven om hen te onderwijzen. Uw manna hebt u hun mond niet onthouden en water hebt u hen gegeven tegen hun dorst. 40 jaar hebt u hen onderhouden in de woestijn. Ze hebben geen gebrek geleden. Hun kleren zijn niet versleten en hun voeten zijn niet opgezwollen. Dan lezen we nu vanaf vers 30. Vele jaren bent u geduldig geweest ten opzichte van hen. En hebt u hen door uw geest gewaarschuwd door de dienst van uw profeten, maar zij namen het niet ter oren. Toen hebt u hen in de hand van de volken van de andere landen overgegeven. Door uw grote barmhartigheid hebt u hen niet vernietigd en hebt u hen niet verlaten, want u bent een genadig en barmhartig God. Welnu, onze God, o grote, geweldige en ontzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt, laat al de moeite die ons heeft getroffen niet gering zijn voor uw aangezicht. Onze koningen, onze vorsten, onze priesters, onze profeten en onze vaderen, heel uw volk, vanaf de dagen van de koningen van Assyrië tot op deze dag. U bent echter rechtvaardig geweest in alles wat ons overkomen is. Want u hebt getrouw gehandeld, maar wij hebben goddeloos gehandeld. Onze koningen, onze vorsten, onze priesters en onze vaderen hebben uw wet niet gehouden. En ze hebben geen acht geslagen op uw geboden en op uw getuigenissen die u hun gegeven hebt. Zij hebben u in hun koninkrijk niet gediend, ondanks uw vele kostbaarheden die u hun had gegeven. En ondanks het uitgestrekte en vruchtbare land dat u aan hen overgegeven had. En ze hebben zich niet bekeerd van hun slechte daden. Zie, vandaag zijn wij slaven. En het land dat u aan onze vaderen hebt gegeven om de vrucht en het goede daarvan te eten, zie, wij zijn slaven daarin. De opbrengst ervan verschaft veel rijkdom aan de koningen die u over ons aangesteld hebt vanwege onze zonden. Zij heersen over onze lichamen en over onze dieren naar hun goeddunken, en wij zijn in grote benauwdheid. Op grond van dit alles sluiten wij een vaste overeenkomst en stellen die op schrift met het zegel van onze vorsten, levieten en priesters.
Goedenavond allemaal. Hier weer te zijn en vanavond met jullie na te denken over het woord van God. Het is echt al even geleden dat ik hier was. Ik kan me herinneren dat ik hier één keer eerder heb gesproken over het boek Hosea. Misschien al wel 1 of 2 jaar geleden, ik weet het niet meer. En vanavond denk ik met jullie na over Nehemia hoofdstuk 9. En het thema wat ik heb doorgegeven is: lofprijzing en verootmoediging gaan hand in hand. En ik zal u eerlijk bekennen waarom ik bij dit hoofdstuk gekomen ben. Misschien denkt u, waarom uit Nehemia 9? Ik sprak onlangs in een gemeente op de Veluwe. Daar deden ze een serie over Nehemia en ik kwam daar als gastspreker. En ze zei: Leander, zou jij misschien hoofdstuk 9 willen behandelen? En ik heb gezegd, nou, dat wil ik graag doen. En ik heb me verdiept in dit hoofdstuk en dit hoofdstuk heeft me, nou, hoe zal ik dat eens goed zeggen, heeft me echt een beetje te pakken genomen. Ik ben er een tijd mee bezig geweest en ik heb er dingen in gevonden die, denk ik, voor vandaag de dag, ook voor de kerk van nu, voor het Israël van nu, maar ook voor de kerk van nu, van belang zijn. En daarom wil ik hier vanavond met jullie over nadenken. Lofprijzing en verootmoediging gaan hand in hand. En ik wil graag nog kort bidden voordat we beginnen. Ja, Heere, als we nadenken over lofprijzing en verootmoediging, dan zijn dat twee uitingen in de harten van de kinderen van God die uw geest slechts kan bewerken. En daarom willen we ons vanavond voor u openstellen, zoals we hier zijn. We overdenken uw woord en we weten dat uw woord het instrument is van de Heilige Geest om de harten van uw kinderen te verlevendigen, om hun ogen op u gericht te houden en dode zondaren levend te maken, zodat ze de Heer Jezus leren kennen. We willen vanavond bidden, Heer, dat u ons een aandachtige geest geeft, een opmerkzaam hart, een zacht hart dat open staat voor het spreken van u. En wilt u mij helpen om dit duidelijk en nederig uit te leggen en ons allemaal helpen om met open oren naar u te luisteren. In Jezus' naam. Amen. Ik ga er even vanuit dat u, dat jij wel eens vaker in het boek Nehemia hebt gelezen. Ballingen die terugkeren naar Jeruzalem. En in het boek Nehemia wordt dat beschreven onder leiding van Nehemia. Hoe kan het ook anders? En zijn roeping, Nehemia's roeping, is om de muren van de stad te herbouwen. Daarmee begint hij in de eerste hoofdstukken. En in hoofdstuk 5 zijn die muren herbouwd. En dan in hoofdstuk 8 komt het volk bij elkaar. Het volk van de Joden die weer terug zijn in Jeruzalem. Dat is in de 7e maand. En dan verzamelen ze zich als één man op het plein dat voor de Waterpoort ligt. Dat zijn indrukwekkende dagen, want wat gebeurt er? Nadat de muren zijn opgebouwd en het volk Israël samenkomt, wordt de wet gelezen. Ik heb het over hoofdstuk 8 nog steeds. En het volk luistert weer naar de wet van God. En ze beamen wat daarin staat. En het raakt hun harten. Maar de levieten en de priesters zeggen, jullie mogen niet verdrietig zijn. Jullie mogen niet huilen. Want deze dag is een heilige dag voor de Heere. Jullie moeten grote vreugde bedrijven, want de vreugde van de Heere is jullie kracht. Nehemia 8. En dan eten ze en drinken ze samen. En plots, de volgende dag, ontdekken ze, ik heb het nog steeds over Nehemia 8, door het horen van het woord, dat dit de maand van het Loofhuttenfeest was. De 15e van de 7e maand. En die boodschap gaat het volk rond en men besluit spontaan het Loofhuttenfeest te vieren. Sukkot. 7 dagen feest, Nehemia 8 vers 19. Al sinds de dagen van Jozua, u hoort het goed, was dit niet meer zo gevierd. Een feest van onder het stof vandaan, met grote vreugde en nieuwe toewijding aan de Heere. Ze dachten terug aan de tijd in de woestijn dat God hen leidde en dat hij hen door en door in de moeite en in het verdriet, in de zon en in de nacht, geleid had tot in het beloofde land. Ze hebben een feest van een week. Vreugde en bevrijding staan centraal. En dan volgt hoofdstuk 9. Veel minder bekend. Veel minder bekend. En we hebben net bijna het hele hoofdstuk gelezen. En ik wil 3 dingen hier uithalen. Uit dit hoofdstuk. Ten eerste, de aanleiding van deze samenkomst. Ze komen namelijk opnieuw voor hun leiders. En de eerste waar we over nadenken is, wat is de reden dat ze dat doen? Het tweede is, het gebed. Het grootste deel wat we gelezen bij het hoofdstuk 9 is een gebed wat de priesters samen met het volk bidden. Lofprijzing en verootmoediging. We kijken samen naar de inhoud van dat gebed. Dat doen we een beetje snel, want het is een lang gebed. Maar ik ga er proberen wat lijnen uit te trekken die we zien. Welke onderdelen ze naar God toe benoemen. En dan tot slot, als het derde deel van de avond, dat is misschien het meest spannende, wil ik dit toepassen op onze situatie nu. Wat we hiervan kunnen leren. Wat betreft lofprijzing en verootmoediging. Yes? Dus aanleiding, dat zijn eigenlijk de eerste 3 versen. Dan lofprijzing en verootmoediging. Dat is vanaf vers 4 tot en met 38. Daar haal ik wat lijnen uit. En dan tot slot maken we een toepassing naar nu. Eerste aanleiding. Waarom komen ze opnieuw na 7 dagen feest als één man bij elkaar? Hoofdstuk 9 vers 1 zegt dat dat is op de 24e van dezelfde maand. Dat is, lieve mensen, zo'n 2 dagen nadat ze een week lang het Loofhuttenfeest hebben gevierd. Staat het volk daar opnieuw voor haar leiders. Dit was geen officiële Joodse feestdag. Er was een andere aanleiding. Welke dan? Nou, in hoofdstuk 8 lezen wij al, hoofdstuk 8 vers 10, dat het volk van God, als ze de wet voorgelezen krijgen, beginnen te huilen. En de levieten, ik zei dat net al, hebben toen het verdriet getemperd en het volk opgeroepen om blij te zijn. Maar als het feest voorbij is, het feest van een week, het Loofhuttenfeest, blijft er bij het volk, denk met me mee, iets in hun zielen achter. Gods woord heeft naast vreugde nog iets anders uitgewerkt. Namelijk verdriet en verootmoediging. En daarom komen ze 2 dagen na het Loofhuttenfeest weer bij elkaar. Met vasten, hoofdstuk 1, 9 vers 1. en in rouwgewaden, met aarde op hun hoofd. Dat is de aanleiding. Omdat er nog iets in hun hart was, namelijk verdriet. Lieve mensen, vreugde in God is een geschenk. Het is volgens hoofdstuk 8 een kracht. De vreugde van de Heere is onze kracht. Maar verdriet, luistert u goed, over je zonde is ook een geschenk. Berouw, misschien ga ik vanavond wel dingen zeggen die we niet zoveel meer horen. Maar volgens mij komt het helemaal op uit het woord van God. Berouw is één van Gods mooiste geschenken. Ik heb het over verbrokenheid van hart. En daarmee bedoel ik, laat ik dat gelijk gezegd hebben, geen teneerdrukkende, depressief makende zondekennis die je ziel verduistert. Dat bedoel ik niet. Ik heb het over een droefheid die op God gericht is. Een droefheid die naar God verlangt. Romeinen 2 vers 4 zegt, het is de goedertierenheid van God die tot bekering brengt, die tot berouw brengt. Dus het is de goedheid van God die als de Heilige Geest doorwerkt in ons een berouw, een verbrokenheid kan bewerken die ons doet keren tot God. Ik denk dat de Joden hier, nadat ze het Loofhuttenfeest gevierd hebben, zich opnieuw bewust zijn van Gods geweldige goedheid. Dat gaan we zo horen uit hun gebed. Ze hebben in dat Loofhuttenfeest nagedacht over Gods wonderlijke leiding in die 40 jaar. En dat zijn ze dag na dag gaan herdenken. Ze hebben ongetwijfeld in die 7 dagen sukkeld, hebben ze de geschriften gelezen en hebben ze teruggedacht hoe God hen als een vader door de woestijn droeg. Deuteronomium 8 vers 1 en 2. En terwijl ze dat overdachten, de goedheid van God, de trouw van God, de zorg van God, de barmhartigheid van God, het geduld van God, komt er naast vreugde ook schaamrood op hun kaken. Wie zijn wij en onze vaderen geweest in het licht van Gods goedheid? Ik ga vanavond woorden gebruiken die nogal recht voor zijn raap zijn. Moet u niet van schrikken, want die komen ook uit het gebed. Hoe hebben wij ons, zo heeft het volk gezegd, schandalig naar God opgesteld? Wij hebben het bij u verdorven. Het zijn nogal woorden, hè? Zoals een psalm zegt, wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Misschien kent u die zinsnedes nog wel uit die oude psalm, 79. En terwijl ik dit zeg en ik een aantal weken geleden dit hoofdstuk bestudeerde, dacht ik, hoe is dat eigenlijk in onze tijd? Ik zie regelmatig uitnodigingen verschijnen voor lofprijzingsavonden. Ik ga er graag heen. Ik ben maar eerlijk. Ik werk op een bijbelschool met jonge mensen die regelmatig rondom de piano met hun instrumenten lofliederen voor God gaan zingen, zodat we onze vreugde in de Heere kunnen uiten. Dat is geweldig. De aanbidding van God. Een worship event. Dat is echt iets van onze tijd. En daar is helemaal niks mis mee. Worship bandjes, sing-ins, lofprijsavonden. Maar ik zie niet zo heel vaak verootmoedigingsavonden. Vinden wij ook plekken waar wij huilen over onze tekortkomingen, persoonlijk en als collectief, waar we beseffen God is zo groot en goed en wij zijn klein, wij zijn zondaren. Ja, maar zeg je misschien, moeten we dat in onze tijd nog? Wij leven toch na het kruis? Wij weten toch van de dood en opstanding van de Heer Jezus? Wij weten toch van vergeving van zonde? Wij weten toch van eeuwig leven? Amen. Verdriet is ook geen betaling om eeuwig leven te ontvangen. Zo wordt het soms wel gebracht. Als een soort toeleidende weg. Nee, verdriet zou eigenlijk gericht op de goedheid van God moeten zijn. Of ik moet zeggen, het is een reactie op de goedheid van God. Ik heb lang gedacht, dat heeft misschien ook met mijn achtergrond te maken, dat je van die verbrokenheid, van die verdriet over zonde, minder mens wordt. Dat daardoor je onwaardigheidsgevoelens zouden toenemen. Maar dat is helemaal niet waar. Van God gewerkte overtuiging van zonde word je niet minder mens, maar meer mens. Daar komen de perspectieven helderder hoe groot God is en hoe klein ik eigenlijk ben. Daar word je niet minder mens van. Door God gewerkte zondeovertuiging brengt geen minderwaardigheidsgevoelens voort. Het brengt realistische gevoelens voort. Weet je wat Spurgeon heeft gezegd? De kerk van God is nog nooit zo sterk opgebouwd als wanneer ze opgebouwd is uit mensen met gebroken harten. Toen ik als jonge man op de Bijbelschool zat, had ik les van een broeder die al overleden is, dominee Maarten Ezinga. Ik denk sommigen van jullie zullen hem zeker ook kennen. Volgens mij heeft hij ook hier gesproken in het verleden. En hij stelde ons als jonge studenten ooit de volgende vraag. Hij zei, broeders en zusters, luister goed. Heeft God jullie al gezegend met verdriet over jullie zonde? Want zo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige. En ik woon bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden. Jesaja 57, vers 15. Deze Joden die op deze 24e van de maand bij elkaar komen, die doen dat met rouwgewaden, met aarde op hun hoofd, en in vasten, allemaal uiterlijke vormen, waarvan je alleen in het Nieuwe Testament het vasten nog ziet als iets wat ook de christenen praktiseren. Maar de essentie is dat de mensen op hun plaats komen. En ze horen opnieuw op die 24e van de maand een kwart dag het woord van God. Je leest het in vers 3. En een ander kwart van de dag, tenminste 3 uur dus, misschien wel 6 uur, belijden ze concreet hun zonde. Deden zij belijdenis en bogen zich voor de Heere neer. Moet je eens voorstellen, dat hele volk daar op de knieën, ze buigen zich en urenlang belijden ze concreet hun zonde. Heel waarschijnlijk, dat moet wel, hebben ze dus met naam en toenaam genoemd, waarin ze in de achterliggende jaren als volk, maar wellicht ook collectief en persoonlijk tekort gekomen zijn. Ik zei net, het is een geschenk van God. Mag ik je eens wat vragen? Zie jij dat ook zo? Ziet u dat ook zo? Dat je zegt, deze dag hier, 2 dagen na dat loofhuttenfeest, was evenzeer een zegen van God als die 7 dagen vreugde die ze net hebben gehad. Zie je dat zo? Iemand zei ooit, er is geen opwekking zonder verootmoediging. Dit is wat David noemt in Psalm 51. Waarheid in het binnenste. Hier maken de mensen zich los van hun zonde. Het is geen oppervlakkig gebed, Heere, vergeef ons onze zonde. Maar het is een daadwerkelijk afstand nemen van verkeerde woorden, gedachten en motieven. Ze reinigen zich voor het aangezicht van God en ze laten zich, nieuwtestamentisch, reinigen door het bloed van Christus. Ik sta hier wat langer bij stil bij die aanleiding. Omdat ik vandaag vanavond ook met u wil bidden dat God de zegen van verootmoediging ook onder ons geeft. We mogen bidden om vreugde. We mogen bidden om de vervulling met de Heilige Geest. We mogen bidden om vrijmoedigheid. We mogen bidden om kracht. We mogen bidden om, noem het maar op. Maar laten we ook bidden om genade van God die ons eerlijk maakt. Die ons klein maakt. Heere, openbaar uw geweldige goedheid aan mij en geef mij het juiste zicht op mijzelf. Dan wordt Christus weer heel erg kostbaar. En gaat, hoort u goed, de vanzelfsprekendheid er weer vanaf. Dan wordt het weer een wonder. Ik hoop dat ik geen Chinees voor je spreek. Dat is mijn vraag aan u vanavond. U mag het ook aan mij vragen. Is het voor u een wonder dat je met God mag leven? Dat je door God gekend bent? Dat je door God vergeven bent? Of zijn het vanzelfsprekendheden geworden? Dan is het goed om ons te verootmoedigen. Oké. We gaan naar de tweede. Misschien zeg je, waarvoor verootmoeden ze zich dan? Wat bidden ze dan tot God? Ik zei al, het zijn twee elementen. Het is lofprijzing en verootmoediging. Dat vind je vanaf vers 4. Daar begint de lofprijzing en die loopt door tot het einde van het hoofdstuk. En af en toe wordt die lofprijzing onderbroken door zondebelijdenis. Wat gebeurt er? De levieten, vers 5, die gaan op een verhoging staan. Dat is vers 4 trouwens, vers 4. En dan gaan ze met een luide stem roepen tot de Heere. Vers 5 doen ze de oproep. Namelijk, ze zeggen, sta op. Wij zijn op de verhoging gaan staan, maar ze zeggen tegen het volk, sta op, loof de Heere uw God van eeuwigheid tot eeuwigheid en laat mijn uw heerlijke naam loven die boven alle lof en prijs verheven zijn. Ik had het net over verootmoediging, maar je ziet hier dat lofprijzing en verootmoediging hier elkaar afwisselen. Ze gaan hand in hand. Ik moet eigenlijk zeggen, de verootmoediging komt voort uit de lofprijzing. Ze prijzen God voor zijn goedheid en midden in dat gebed, terwijl ze God opnieuw aanbidden voor zijn geweldige zorg, dringt het ineens tot hen door. Maar wie zijn wij dan? Weet je wat ik zo mooi vind? Dat is even een les, want we hebben het niet alleen over verootmoediging, we hebben het ook over lofprijzing. En vers 5 begint met lofprijzing, dus laat me daar eerst iets over zeggen. Hier zie je dat de levieten oproepen om God te prijzen. Sta op! Staat er, begin de Heere je God te prijzen. Vreugde in de Heere, lieve mensen, is niet alleen een geschenk, het is ook een opdracht. Het is ook een opdracht. De Bijbel spreekt niet alleen over dat vreugde wordt geschonken, maar de Bijbel zegt ook dat we ons moeten verheugen. Verheugt u in de Heere. Filippenzen 4, vers 4, verblijdt u. Ik zeg het opnieuw, het is een opdracht. David zegt in Psalm 103, loof de Heere, mijn ziel. Dus hoe ging dat bij David? Hij ging voor de spiegel staan. Misschien kwam hij slecht uit bed. Misschien een beetje teneur. En misschien had hij een moeilijke dag. Misschien zat Salem op de hielen. En hij ging voor de spiegel staan, David. En hij keek zichzelf in de ogen. En hij zag een donkere oogopslag. En weet je wat hij tegen zichzelf zei? David, loof de Heere. Hij sprak tot zijn ziel. En hij riep zijn ziel op om God te prijzen. Martin Lloyd-Jones, een prediker uit de vorige eeuw uit Engeland, heeft gezegd, veel van onze problemen komen voort uit het feit dat wij te veel naar onze ziel luisteren en te weinig tot onze ziel spreken. Dat is iets om over na te denken. Te veel naar onze ziel luisteren, al die mijmeringen. Zien op de omstandigheden, zien op jezelf en inderdaad, 's morgens vroeg, kan je gezicht al op 6:30 staan. Nou, dan heb je soms nodig dat je met David zegt, loof de Heere mijn ziel. En wat doet David dan? Vind ik zo mooi, hè? Dan begint hij de daden van de Heere op te sommen. Het zijn feiten. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Onze ziel, lieve mensen, is vergeetachtig. We zijn als het ware gewoon lekkende vergieten die vergeten wat God gedaan heeft. We kunnen op woensdagavond vol zijn van de vreugde van de Heere en op donderdagmorgen alles vergeten zijn. Nou, dan moet je zeggen, oké, ik moet bedenken wie de Heere voor mij is en wat hij heeft gedaan. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Oh, wacht, inderdaad. Die al uw ziekten geneest. Dat gaat hier over al onze malaise. Die ons leven verlost van het verderf. Die ons kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. En David wordt er een ander mens van. Hij knapt ervan op. 'S Morgens voor de spiegel. En hij eindigt de psalm met: loof de Heere, mijn ziel. Lofprijzing, neemt u dat mee, is niet alleen een geschenk. Het is ook een opdracht. En als je zegt, ik vind dat wel eens moeilijk hoor, om de Heere bewust te prijzen. Soms kan ik het zingen. Gij mijn ziel hebt rijke stof. Ik zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. Maar de volgende dag ben ik het kwijt. Dan had je het niet moeten zingen de vorige dag, mijn leven lang. Nee, je moet het niet van je gemoed laten afhangen. Je moet zeggen, als de Heere is wie hij is, dan heb ik elke dag van mijn leven reden om hem te prijzen. Ik moet niet leven op de omstandigheden of op mijn gevoelens, maar ik moet leven bij wie God is. Nieuw Testament is wie hij in Christus is. En je pakt een psalm. Er zijn er heel veel. En als je dan geen woorden hebt of geen gevoelens hebt, pak dan een psalm. Of Efeze hoofdstuk 1. Of vele andere Nieuwtestamentische stukken. En maak ze al biddend tot je gebeden en je lofprijs. Sta op. Sta op, zeggen die levieten. Ga de Heere loven. En dan begint vanaf vers 6 in Nehemia een historische lofprijzing. En die hebben we vanavond gelezen. En vanaf vers 6 zie je die lofprijzing. En in het stuk, dat loopt helemaal door tot het einde van het hoofdstuk, vers 38, wordt die lofprijzing in 6 delen opgedeeld. Ik ga die 6 delen achter elkaar noemen. Ik ga er niet veel over zeggen, want we hebben ze tenslotte gelezen. Maar ze worden opgedeeld. Als u in uw Bijbel meeleest, zal ik zeggen welke delen het zijn. De eerste vinden we vanaf vers 6. Daar wordt de Heere geprezen vanwege de schepping. U bent het, Heere, u alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel en heel het leger erin. God geeft het leven en de schepping prijst zijn grootheid. Israël prijst God als de schepper. Dat is de eerste reden. De tweede reden waarom ze God prijzen is vanaf vers 7 tot en met vers 8. Dat gaat daar over de verkiezing van Abraham. God riep Abraham, leidde hem uit, sloot een verbond met hem en beloofde hem het land. En God heeft zijn woord gestand gedaan. Vers 8 eindigt met: u bent rechtvaardig. Dat is de tweede reden. Ze prijzen God voor de schepping en ten tweede voor de verkiezing en de roeping van Abraham. Dan volgt de derde reden, vanaf vers 9 tot en met 11. Namelijk, dat is de reden om God te prijzen voor de bevrijding uit Egypte. God bevrijdde zijn volk. Hij hoorde hun gekerm. God had hun ellende gezien, vers 9. God deed tekenen en wonderen, vers 10. Spleet de zee doormidden, vers 11. En deed farao en zijn leger verdrinken. God is zeer barmhartig voor zijn volk geweest. Dat is de derde reden. Schepping, roeping van Abraham, de bevrijding uit Egypte. En dan komt eigenlijk het Loofhuttenfeest weer terug. Dat is de vierde reden waarom ze God prijzen, vanaf vers 12 tot en met vers 21. Dat gaat vrij uitgebreid over de bescherming en de leiding van God ten tijde van de woestijn. Toen ze daar 40 jaar waren. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit ze heel erg op het netvlies staat. Waarom? Ze hebben net het Sukkotfeest gevierd. Wat gaat om Gods zorg in de woestijn tijdens die 40 jaar. Vanaf vers 12. God gaf de wolk en vuurkolom. God verscheen op de Sinaï en gaf zijn 10 woorden. God gaf de heilige Sabbat, vers 14. God gaf manna uit de hemel, vers 15. Water uit de rots, vers 15. God onderhield hen 40 jaar, vers 21. En ze leden geen gebrek, geen gesleten kleren en ze hadden geen opgezwollen voeten. 4 redenen. Ik zei 6, Die laatste twee, die houdt u van mij te goed. Vier redenen waarom ze God prijzen. Schepping, roeping van Abraham, bevrijding uit Egypte en Gods bescherming en leiding in de woestijn. En dan gebeurt er iets. Vanaf vers 21, ik moet eigenlijk zeggen vanaf vers 22, zie je dat er een omkeer komt in de psalm. Vanaf vers 26. Plots zie je dat de camera zich wendt. Je zou kunnen zeggen, tot nu toe, vanaf vers 6 tot en met vers 26, hebben ze naar God gekeken en Gods trouw, Gods grootheid en Gods goedheid bezongen. Maar nu draait de camera zich. De camera gaat naar beneden kijken. Ze durven eerlijk naar zichzelf te kijken en dan komt er vanaf vers 26 een onomwonden belijdenis. Kijkt u mee? Wat belijden ze? Waarvoor verootmoedigen ze zich? Vanaf vers 26. Ze hebben overmoedig gehandeld. Ze zijn halsstarrig geweest. Vers 29. Ze hebben geweigerd te luisteren. Ze hebben niet gedacht aan Gods wonderen. Ze hebben in hun opstandigheid een hoofd aangesteld om terug te keren naar de slavernij. Ze hebben een gegoten kalf gemaakt, afgoderij bedreven. Ze hebben volgens vers 18, dat is ook een vers van verootmoediging, grote godslasteringen gepleegd. Wat een eerlijkheid. Ik zou bijna willen zeggen, de geit en de kool worden niet gespaard. Ze benoemen de kern van hun probleem. Ongehoorzaamheid, halsstarrigheid, opstand, afgoderij, overmoed. We hebben een verdorven hart gehad en een liederlijke houding. O God, vergeef ons. Weet je wat mij opvalt, lieve broeders en zusters? Hun eerlijkheid. Dit zijn felle kleuren, vindt u niet? Stevige woorden. Eerlijke woorden. Het is een contrast. De goedheid van God. En de zondigheid van Israël. Ze beoordelen hun situatie nu heel anders. Jarenlang hebben ze hun gedrag als normaal gezien, maar nu ze zich bewust zijn, ook door die lofprijzing en door die vreugde van het Loofhuttenfeest, nu ze zich bewust zijn van Gods geweldige goedheid, dringt plotseling berouw en verootmoediging in hun hart door. Weet je wat belijdenis is? Letterlijk is dat hetzelfde zeggen. In het Grieks is het homologaio. Dat betekent hetzelfde spreken. Zonde belijden betekent dus over je zonde gaan zeggen wat God erover zegt. Naar je gedrag, naar je houding gaan kijken zoals God er naar kijkt. God bijvallen in het feit dat ons gedrag, dat onze woorden, onze houdingen ongehoord zijn geweest. Ze zijn het er helemaal mee eens. Weet je wat ik zo mooi vind? Je proeft verbrokenheid. Er zit niet iets in van we vergoeilijken onze situatie. Het is in felle kleuren en in eerlijke woorden. Woorden als halsstarrigheid, weigering, opstandigheid, afgoderij, godslastering. Dat zijn nogal dingen. Dat zijn nogal dingen. En dan gaat de lofprijzing weer verder. Vanaf vers 22. Daar vind je de vijfde reden waarom ze God prijzen. Dat is de tijd van het beloofde land. Toen ze Koninkrijken, vers 22. Koninkrijken en volkeren in namen. Vers 23. God die kinderen gaf, zodat het volk talrijk werd. God die hen, vers 24 en 25, daadwerkelijk het beloofde land deed binnengaan. Versterkte steden deed innemen. Huizen, waterputten, olijfbomen. En veel meer andere zegeningen van het goede land. Dit is de vijfde reden waarom ze God prijzen. Dat gaat over de tijd in het beloofde land. De tijd van richteren, koningen en profeten. En dan opnieuw vestigt het volk de aandacht op Israëls reactie en houding. Vers 26, dat hebben we net gelezen. En dan volgt een beschrijving van Gods tuchtigende vaderhand. Hij gaf hun over in de hand van de tegenstanders. Vers 27. Het volk riep daarop tot God en God hoorde en gaf naar zijn grote barmhartigheid verlossers, richters die hen verlosten. En dan volgt het refrein in vers 30. Vele jaren bent u geduldig geweest en hebt u hen door uw geest gewaarschuwd, maar ze namen het niet ter harte. En dan, vanaf vers 32, volgt de laatste reden waarom ze God prijzen. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk is dat ook een smeking. En dat gaat over hun situatie van toen. Je zou kunnen zeggen, het gebed voor nu, waar zij om smeken. Ze zeggen dan vers 32, Heere, grote en ontzagwekkende God, laat al de moeite die ons heeft getroffen niet gering zijn voor uw aangezicht. U bent rechtvaardig, vers 33, wij goddeloos. Zij, ons voorgeslacht, hebben uw grote goedheid niet gewaardeerd. Ondanks uw kostbaarheden hebben ze zich niet bekeerd. Vers 35. En het resultaat is, vers 36, wij zijn slaven. We zijn weliswaar terug in het land, hier in Jeruzalem, maar er is geen vrijheid. Vers 37, de opbrengst is voor onze meesters, voor onze heersers. Wij zijn, zo sluit vers 37 af, in grote benauwdheid. Dit is een gebed in nood. En daarom gaan ze een verbondsvernieuwing aan. Die wordt in vers 38 ingeleid en uitgewerkt in hoofdstuk 10. Dit is de inhoud van het gebed. Ik heb het een beetje in vogelvlucht met u behandeld, die zes delen met tussendoor momenten van verootmoediging. Mijn vraag aan u, voordat wij dit gaan toepassen op onze situatie, is, hoe komt dit op u over? Zo'n dag van lofprijzing en verootmoediging, waarin ze op hun knieën voor het aangezicht van God liggen. En de woorden onomwonden voor God uitspreken. Misschien vind je het heel mooi en indrukwekkend. Misschien zeg je, ik vind het ook wel een beetje contrasterend. Die felle kleuren. Die stevige woorden. Is dat niet in emotie uitgesproken? Is het niet een beetje zwart-wit? Wat hier gebeurt? Misschien zit er iemand die zegt, ja, als je kijkt naar de historie van Israël, zeker toen in de tijd van Nehemia, wat ze allemaal hadden doorgemaakt en uitgevreten. Als je dat zo leest, hè, van de schepping en Abraham, de bevrijding uit Egypte, de zorg in de woestijn, een aankomst in het beloofde land met die koningen. En als je ziet dat er een soort, nou ja, herhaling is van afkeer van God. Zeg je, ja, ik vind het eigenlijk wel begrijpelijk dat zij zich verootmoedigen. Israël heeft het ook grondig verdorven in die tijd bij God. En wij? Kunnen wij vanavond onze hand opsteken en zeggen wij doen het beter dan Israël? Wij die na het kruis en de opstanding leven? Als je daarmee bedoelt, we zouden nog beter moeten weten dan zij. We staan verder in de heilsgeschiedenis dan zij toen. Dan heb je gelijk. Maar ik weet niet of je gelijk hebt als je zegt, wij doen het beter dan zij. Het kan ook zijn dat je zegt, nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat Israël het slechter deed dan wij. Maar die woorden van rebellie en ongehoorzaamheid, wij hebben het bij God verdorven. Is dat echt zo? God is toch genadig? God is toch barmhartig? Ik denk dat we hiermee stoten op een probleem van onze tijd. Is dat we inderdaad belijden dat God barmhartig en genadig en goed is? Maar dat dat zomaar losse kreten kunnen worden, bijna slogans in de kerk, die niet meer te maken hebben met het feit dat hij barmhartig is voor zondaren als wij. Dus dat het evangelie eigenlijk wordt, wij zijn mensen, inderdaad, we zijn niet God. God is goed en daarom is hij ons genadig. Wij zijn waardevol en daarom redt God ons. Maar dat is niet het klassieke evangelie. Het klassieke evangelie is dat wij zondaren zijn die het bij God verdorven hebben. Efeze 2 zegt dat we dood zijn in zonde en misdaden. En ondanks dat onze situatie zo is, komt God in zijn barmhartigheid in de Heer Jezus Christus en schenkt hij ons genade. Het evangelie is het evangelie van felle kleuren. Als je die felle kleuren eruit wil houden, je zegt, nou, we maken het niet meer wit en zwart, maar we verenigen het in grijs, dan houd je geen evangelie meer over. Sterker nog, wat moet je dan met het kruis? Waarom moest Christus dan op het kruis verbrijzeld worden? Omdat wij van die lievertjes zijn. Dat is niet de boodschap. God echter bevestigt zijn liefde voor ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Romeinen 5 vers 8. Het evangelie is per definitie een boodschap in felle kleuren. Namelijk dat wij die de dood verdiend hebben op route lagen naar de hel, maar dat God gekomen is en dat hij zich over ons die het niet waard zijn zich ontfermd heeft. En als je dit kwijtraakt, dan raak je én de verootmoediging kwijt en de echte lofprijzing kwijt. Je zou bijna kunnen zeggen, dan heb je vlees nog vis. En dat is wat in veel kerken in Nederland is gebeurd. Dat veel kerken zijn vergrijsd en leeggelopen, omdat we de boodschap van het kruis, die enerzijds ons faillissement onomwonden verkondigt en ons anderzijds de goedheid en de genade van God ruimhartig aanbiedt, omdat we die eigenlijk zijn verpakken in een grijze samenvatting die zowel het een als het ander niet meer heeft. En weet je, lieve mensen, als God met zijn geest gaat werken, komen beide dingen van onder het stof. Hij wordt weer groot en goed. Hij wordt weer de bron van onze vreugde. We kunnen ons hart niet op over wie hij is. We kunnen het niet begrijpen waarom de Heer Jezus kwam voor jou en mij. We worden ontzettend blij als we nadenken over het karakter van God. En als we dat doen en we slaan vervolgens een korte blik op onszelf, dan staat het schaamrood op onze kaken en zeggen we, wie zijn wij? Wie zijn wij? En vervolgens, nou ja, ik zou bijna willen zeggen, verdrink je in de oceaan van Gods liefde. Dat hij jou nochtans, ik zeg het even ouderwets, nochtans lief heeft in Christus met de standvastige, eeuwige liefde. En dat je zegt, Heere God, ik kan u niet begrijpen. O diepte van rijkdom, beide van wijsheid en kennis. Ondoorgrondelijk zijn uw wegen, dat u mij, die ik niet verdien, hebt opgezocht. Dan zou je kunnen zeggen, ik sluit aan bij die mensen bij Nehemia 9. De lofprijzing is mij niet te uitbundig. En de verootmoediging is mij niet te diep. Ik kan mee in die felle kleuren. Want ik zie het in mijn eigen leven. Dit is het evangelie. Ik sluit af met een toepassing voor ons. Als je zegt, je hebt het gehad over lofprijzing en verootmoediging. Wat zouden wij daar nu in onze tijd, in onze 21ste eeuw, hier in West-Europa, in Nederland, als kerk, mee moeten doen? En ik heb gedacht om de preek te stoppen waar ik nu ben. Waarschijnlijk had u amen gezegd en hadden we elkaar straks een fijne avond gewenst en waren we uit elkaar gegaan. Misschien had u helemaal niks gemist. Maar ik vind eigenlijk, als we dit over Israël van toen overdenken en heel vroom instemmen, inderdaad. Zij hadden reden om God te prijzen en ze hadden reden om zich te verootmoedigen. Dan vind ik dat we vanavond ook zo groot en zo dapper moeten zijn om na te denken over onszelf. Ik heb een soort voorschot gedaan. Redenen om God te prijzen en redenen om ons te verootmoedigen. Ik begin bij dat eerste. Wat zouden wij vanavond naar God kunnen noemen? Als kerk in West-Europa. Ik denk, ik noem maar wat dingen. Als we kijken naar hoe het evangelie in Europa is gekomen. Bonifatius, voet aan wal zetten in Noord-Nederland. En het evangelie zich verspreiden. Hier, onder de heidenen. Als we denken aan Gods ingrijpen ten tijde van de reformatie. Dat God in ons buurland Maarten Luther deed opstaan. Nee, ik zeg niet dat Luther alles goed heeft gedaan. Maar dit heeft hij goed gedaan. Hij heeft de boodschap van de rechtvaardiging weer gebracht in de kerk. Die helemaal verdorven was in een evangelie van werken. Als we zien hoe God door de tijd heen, ook na de reformatie, zijn geest gezonden heeft. Vernieuwing in de kerk gestuurd heeft. Dat God, ondanks dat er in Nederland ontzettend veel opsplitsingen van de kerk geweest zijn, zijn geest niet heeft teruggetrokken. En dat tot op de dag van vandaag veel jonge mensen tot bekering komen. Ik werk met jonge mensen op de bijbelscholen. Onze bijbelscholen zitten, dat is niet dankzij ons, dat is dankzij God, zitten vol met jonge mensen. God werkt nog steeds. Er is een reden om hem te prijzen. Ik zou daarbij aan toe kunnen voegen, kijk naar de schepping. Kijk naar zijn zorg in je leven. Kijk naar zijn voorziening. Kijk naar zijn bewaring. Ik hoef het voor u niet in te vullen. Ik hoop dat je dat weet wat het is om God vanuit je hart te prijzen voor alles wat hij jou gegeven heeft. Misschien zijn er zelfs wel mensen die zeggen, ik heb God leren danken voor moeilijke dingen in mijn leven. We kunnen God dankbaar zijn voor het volk Israël. Door wie hij aan ons zoveel zegeningen heeft gegeven. Het heil is uit de Joden. De Messias was een Jood. De Bijbel is een Joods boek. We kunnen God danken voor het feit dat hij de staat Israël weer op de kaart heeft gezet. En dat Gods volk terugkeert naar het land als een teken van het feit dat God een levende God is. En nog zoveel meer. Je kunt het persoonlijk aanvullen met het feit dat je de Heer Jezus hebt leren kennen. Dat je zegt, ik weet dat mijn zonden vergeven zijn. Dat ik een vriendschap heb met God. En dat ik deel in eeuwig leven. Daar kan je vanavond wel een paar minuten aan lofprijzing aan wijden. Dat is niks te veel. Een aanzet, zei ik. Nu het tweede. Waar zouden we ons over kunnen verootmoedigen? U denkt misschien vast aan dingen. Ik zal ook een voorzet geven. Misschien wel over dat wat ik net zei. Dat het in de kerk, hoewel God werkt, halleluja, maar dat het in de kerk toch heel vaak om mensen gaat. en veel minder om de eer van God. Dat we in de kerken in Nederland zo eenzijdig over Gods karakter spreken. Sommigen spreken alleen over zijn rechtvaardigheid en toorn. En andere groepen alleen over zijn liefde en barmhartigheid. Terwijl we vanavond weer zien dat die dingen bij elkaar horen. Dat zijn de twee balken van het kruis, zou je kunnen zeggen. Gods heiligheid die het offer eist. Gods barmhartigheid die het offer brengt. Misschien kunnen we ons verootmoedigen over het feit dat we het evangelie soms zo eenzijdig brengen. Dat Jezus voor ons is gestorven, maar dat we zo weinig spreken over de waarheid. Dat elke gelovige ook met Jezus is gestorven. Dat betekent dat hij niet meer voor zichzelf leeft. Maar voor hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. 2 Korinthe 5 vers 15. Misschien moeten we ons verootmoedigen dat we in de kerken het zo moeilijk vinden om dapper te spreken over Gods scheppingsorde. Man en vrouw. Over huwelijk. Seksualiteit. En man en vrouw die niet hetzelfde zijn. Maar in een verschillende rol. Gelijkwaardig. Maar niet gelijkaardig in het huwelijk elkaar dienen. Misschien moeten we ons verootmoedigen. Als we eerlijk kijken naar de verlangens van ons hart. Dat we soms, hoewel we in de kerk zijn, meer gericht zijn op de aarde. Op het tastbare leven. Op zekerheden. Goede bankrekening, goede verzekeringen. In plaats van dat we voor dat alles en in dit alles echt kinderlijk op God vertrouwen. Misschien is het goed om ons te verootmoedigen voor onze houding ten opzichte van Israël. In de achterliggende eeuwen. Bijzonder in de 20e eeuw. Met als dieptepunt de Holocaust. En de vervangingstheologie. Misschien is het goed om ons te verootmoedigen. Voor het feit dat we soms zo weinig bewogenheid hebben. Met mensen die Jezus niet kennen. En dat het ons zoveel moeite soms kost om onze collega of onze buurvrouw liefdevol en eerlijk over de eeuwigheid en over een vriendelijke redder te vertellen die ook hem of haar nodigt. Ik ga nog twee dingen zeggen en dan gaan we samen bidden. Een goede luisteraar zou vanavond kunnen zeggen, als ik dit gebed lees in Nehemia 9, dan zie ik twee dingen. Ik zie de barmhartigheid van God en ik zie aan de andere kant de rechtvaardigheid van God. Dat hij toornt over het ongeloof en de ongehoorzaamheid. En een kritische denker zou vanavond kunnen zeggen, God zal toch vroeger of later moeten kiezen. Of hij kiest voor zijn rechtvaardigheid en hij laat zijn barmhartigheid varen. En hij straft het volk Israël en ons. Of hij kiest voor zijn barmhartigheid en voor zijn genade en hij laat zijn rechtvaardigheid varen. Hij laat zijn wet los, zijn eis los. Je ziet, zeker in het Oude Testament, die twee sporen. God die genadig is voor Israël en ze opnieuw in zijn armen sluit. En aan de andere kant hen tuchtigt en hen het oordeel aanzegt. Misschien zeg je, oké, God kan dat misschien lang volhouden, dat twee sporen beleid. Maar vroeger of later zal God toch moeten kiezen. Je hebt heel goed geluisterd. Maar ik wil je vanavond vertellen dat die twee sporen elkaar hebben ontmoet. Dit hoofdstuk, Nehemia 9, zegt zonder het te noemen, misschien wel door het juist niet te noemen, dat Israël en wij in die volgorde iemand nodig hebben. Die zowel het recht van God behartigt als de genade van God belichaamt. Luistert u goed, u mag alles vergeten, maar dit moet u niet vergeten. Er is één moment geweest in de geschiedenis waarop die twee lijnen van God niet elkaar uitsloten, dat God moest kiezen, maar dat God gekozen heeft om beide lijnen te handhaven. Ze zijn bij elkaar gekomen, namelijk op het kruis. Toen is de Messias van Israël en de redder van de wereld enerzijds gekruisigd vanwege de rechtvaardigheid van God. Gods heiligheid eiste het offer. Op het kruis zien wij het recht en de toorn van God. En wij zien op het kruis, anderzijds, in diezelfde daad van Christus, de liefde en de barmhartigheid van God, die het offer brengt. Dat vind ik zo mooi. God die het offer eist. En God die zelf het offer brengt in Christus. En als je onder het kruis hebt leren kijken naar jezelf, naar God en naar de Messias, dan ga je echt begrijpen wat lofprijzing en verontmoediging is. Dan ga je zingen van je heiland en je hoofd buigen. En sluiten lofprijzing en aanbidding elkaar niet uit, maar gaan ze hand in hand. Hoe meer je van zijn goedheid ziet, hoe dieper je overtuigd raakt dat jij van genade leeft. Dat het niet vanwege jou, maar vanwege hem is. En dan mijn laatste opmerking. Door het bestuderen van dit hoofdstuk kreeg ik een verlangen. Als voorganger ben je niet louter bezig om een tekst uit te leggen. Ik zit er ook als leerjongere van de schrift, als discipel, om het zelf te lezen. En door dit hoofdstuk kreeg ik een verlangen om mijn knieën te buigen en God weer opnieuw te prijzen voor zijn geweldige goedheid en tegelijkertijd mezelf klein te maken, mij verootmoedigen, me weer te laten reinigen door Jezus bloed, zodat ik met volle vrijmoedigheid en volle vreugde mijn weg kan vervolgen. Ik weet niet wat het bij u oproept, een lang hoofdstuk inderdaad. Maar ik hoop dat je de kern hebt meegenomen. En daarom dacht ik, het is wel heel mooi nadat we dit overdacht hebben. En ik er wat over gezegd heb. Misschien had ik het beter kunnen doen of had ik er meer over kunnen zeggen of diepere dingen over kunnen zeggen. Maar ik denk toch dat u de kern begrepen hebt. Denk ik dat er maar één reactie gepast is. En dat wij samen ons hoofd opheffen en God vanuit ons hart prijzen. En samen ons hoofd naar beneden slaan en ons verootmoedigen. Om hem vervolgens weer des te meer te danken dat hij in Christus onze Vader is. Amen.